Gemeente, laten wij dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, eer de aardse rust, eer aarde rust op haar grondpilaren van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. We roemden nu Psalm 90 en daarvan het eerste vers. De schriftlezing voor dit avonduur is uit Gods heilig en dierbaar woord en bij de openbaringen van Johannes, hoofdstuk 17, de versen 9 tot en met 18. Maar eerst lezen wij artikel 12 uit de belijdenis des geloofs waarboven geschreven staat, van de schepping aller dingen en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, en den hemel, de aarde en alle schepselen uit het niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden en ambten gevende, om zijn schepper te dienen, dat hij ze ook nu allen onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, voor welke sommigen van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in een eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar allen vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen een oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Wat er nu gevoerd te lezen uit Openbaringen 17 en daarvan de versen 9 tot en met 18. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welk de vrouw zit. En het zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen en de één is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. En is uit de zeven en gaat ten verderven. En de tien hoornen die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op ene ure met het beest. Deze hebben enelei mening. Ze zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het is hun Heere der Heeren en hun Koning der Koningen. En die met hem zijn, de geroepen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt, en zij zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden, want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijne mening doen en dat ze enelei mening doen en dat zijn koninkrijk het wees geven, opdat de woorden Gods volleindig zullen zijn. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting, er wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige en dieper aan de ziel des Heren te zoeken in gebed. Heer, wanneer het is dat gij het aan ons hebt willen brengen, in uw voorzienigheid hebt geleid, dat wij het dan ook weer samen te komen, heb gij onze gedachten terug te brengen naar hetgeen wat ver in het verleden ligt. En daar wij mensen kinderen zijn van het heden, waarvan het ook gezegd is dat het lieflijke heden te wezen, daar gaat de mens dan eigenlijk niet terug naar datgene wat gij hebt dan gezegd, wat er van ons getuigd hebt te worden toen gij de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles wat is. Dat gij dit hebt gedaan, Heer, naar uw wil en naar uw pijlpagen in het plan dat gij gemaakt hebt en dat gij het daar getoond heeft voor alle eeuwen, de God te zijn, welke hier in deze staat waarin wij gebracht zijn, alle dingen hebt te weten en ook zowel te onderhouden, gelijk als dat gij het daar ook van getuigd hebt, ook in die psalm, welke wij het daar goed hebben te kennen. En daarin goed hebben te kennen dat het is dat er in de verhankelijkheid van de mensenkinderen hebt te leven, wat wij zien, de broosheid van ons bestaan. Wanneer je toch de eeuwse voortwentelingen kennen van geslacht tot geslacht op heen te gaan, mensdom, welke gij geformeerd hebt en welke hier dan in deze staat dan in de staat de rechtheid recht gewandeld heeft, dat we hier dan zijn in uiterste broosheid. En als een wegvliegende schaduw, welke de wolken door de wind worden heen gedreven, dat de mens dan naar zijn eeuwig huis op te gaan in de verwelkende bloem, welke wij in het afgaan van het plat in deze tijd hebben het waar te nemen, zoals ons eigen leven getekend hebt te wezen in hetgeen wat er in dit verval van een mensenkind is te zeggen, dat hij toch aan het oordeel onderworpen is en de dood is gestorven en de dood moet sterven. Wat velen niet meer willen erkennen, Heere, dat wij in deze noodstaat zijn te verkeren waarin er geen stem en opmerken meer is onder de mensenkinderen. Maar ook voor het geloof te hebben in het sterven, dat is er bij de mens niet, omdat hij geschapen is om te leven. En hoewel dat er aanroepstemmen genoeg hebt te wezen, dan heeft de mens er nog geen indruk van. En ook dan geen wetenschap van welke doorleefd moet worden, dat hij moet sterven. En dat hij dan ook dan erft hetgeen wat hij hier heeft in het leven gebracht. Als het over de zonde gaat en daarvan ook dan de gevolgen draagt. En uiteindelijk dan weg zal sterven in de eeuwige dood, als u het niet zal verhoeden. En dan kunnen wij in de geschiedenis nou wat lezen hoe gij dan zelf daarin dan niet alleen de peert geschapen heeft, maar dat gij er ook uit dat mensdom gered heeft, welke gij verordineerd hebt en teven, welke hier dan nog weer verder teruggaat. Als het gaat over dat wat gij in het plan van de verlossing gehad heeft, dat gij de zoon die eeuwige diepte in de volk heeft verkoren, tot de zaligheid en welke gij komt toe te brengen op grond. Ja, niet van onze eigen werken, nog van enige verdiensten, nog van hetgeen wat de mens denkt te hebben, maar alleen uit vrije gedaad op grond van de verdiensten van Christus, welke hier in het wereld gezond is en welke nu beeld kwam te doen. Daar gaat gij eigenlijk dan nog veel verder, wanneer het dan in ontsluiting van het woord gezegd hebt te worden, dat hier dan is de zoon. uit de enige poorten van de paarden, welke spelen dwars in de schoot zijns aardrijks, en welke vermaking had met de mensenkinderen, die voor alle dingen was, en die van eeuwigheid het wezen, en niet dan ook zo dan in de tijd gezocht is om hier dat plan uit te voeren, en met uw komst wanneer naar dit verbond gehandeld hebt te worden, dat er in de eeuwigheid gestoten is tussen u, o God de Vader en de Zoon, en welke dan uit deze gestalte bij de dienstknecht zijn arbeid die gehad heeft vervuld is geworden, wanneer gij toch zo deze belofte aan hem gedaan hebt, dat er een erfdeel des Heren zal zijn, en welke dan hier dan door bloed gekocht dan in de eeuwige zaligheid zullen wezen, wanneer gij dan de arbeid hebt te verrichten in het bloederige werk wat gij hebt gedaan, toen gij daar aan het kruis van Golgotha gehangen is, maar tegelijkertijd ook, Heren, ook verder komt toe te passen hetgeen wat hier voor ons leven nodig is, wanneer gij toch die dierbare geest geworpen heeft en hier hebt uitgezonden om hier de uitverkorene toe te brengen en hier daarvan, ja, ervan te overtuigen van zijn zonde, maar ook dat hij gelijk dan zal getuigen van uw heerlijkheid en van uw deugd, de majesteit, van uw goddelijke recht en goede tierenheid, en dat gij dan tegelijkertijd dan van de Zoon uw eeuwige liefde getuigt, welke is uw Zoon, en welke gij welvaren hebt en waarvan gij geboden hebt dat wij hem zouden horen en dat wij hier dan ook in zijn wegen zouden gaan om hem te volgen en dat in de dienst waar gij deze afzonderingen kent en hier dan ook zo dan ook de inzetting kent en de rechten hebt gegeven en hier dan het woord en uw geboden hebt gegeven waar het dan ook al duidelijk is dat de mensen dan tegenin hebben te gaan omdat hij, ja, in het minste u niet zou kunnen getrouw zijn en ook geen geloof hecht aan hetgeen wat er in het woord geschreven is en ook geen ernst mee te maken heeft, dat die eeuwigheid dan staat te wezen, waarin het blijkt dat de mens dan in deze dood gebleven is, dat hij ook geen betrekking op heeft, nog op de middere acht, en dat hij ook niet op de tijd heeft acht te geven, terwijl dat wij aan het eind van, van ons leven komen, of wanneer wij aan het eind van deze wereld gekomen zijn, wanneer wij dan hier dan nog wel wandelen, maar dan straks, Heer, dan zal het daarin, dat we op onze bestemming hebben te komen, aangemerkt worden dat wij hier tegen waarneming kennen in hetgeen wat er in de dienst des Heren is, en met vorm ons komt wijs te maken dat het wel goed met ons heeft te komen, terwijl dat het niet goed is, en bij het sterven, ja, duizend stemmen zouden kunnen zeggen dat het goed er te zijn, maar dat de mens dan uiteindelijk dan daar in de hel zal nederzinken, en daar zal daar geen ongeloof meer wezen, Heren, want daar gelooft niemand meer in onze tijd. En heb gij hier dan zo ook dan in het woord gegeven, en heb gij zelf in het woord uitgesproken, dat zij is. En dat gij dan zelf dan die hel hebt willen toesluiten, door zelf neder te dalen in die hel. Waarin gij geroepen hebt, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Totdat alles volbracht is geworden, en heb gij dan die weg ontsloten, welke hier naar het hemels heiligdom hebt wezen, zoals dan ook de apostel gezegd heeft, dat er een verse levende berg is, en dat gij hier Jezus Christus heen gegaan zijn met uw dierbaar bloed, niet zonder bloed, en dat gij u van de Vader getoond hebt, en dat gij dan hier dan ook verkrijgt op grond van het bloed, wat gij hier in de tijd zal komen te vervullen, wanneer er op de dag van uw Heerkracht hier dan uitgaat het woord, om juist diegenen die onpilligen juist zullen ongehoorzamen, welke dan in deze zonde staat te leven, dan hier dan een halt toe te roepen, en ook de oog te overwinnen, want het is op de dag van uw Heerkracht dat gij dan een volk hebt, die dan ook daarvan getuigt, dat het is dat eer dat ze het wisten, op de dag van uw Heerkracht, die dan zich stellen op de pagus van uw vrij wilde volk, die dan ook zo dan met die kerk van alle eeuwen en plaatsen deel krijgt van hetgeen wat wij aan die kennis van de Heer Jezus Christus en zijn lijden, sterven en opstanding van nood hebben, willen wij wel getroost zijn in leven en sterven. En zo heb gij met de uitgaande liefde de mens dan diep. En dan heb gij dan die vijand er diep gehad. En heb gij dan ook zo die vijand met u verzoend. Omdat zij u diep zouden hebben. Welke dadelijk heb in te treden na. Dat zij verlost zijn. Want ach, anders krijgt men wat die verhalen over de liefde. Waarbij alle mensen mee zouden kunnen bedriegen. En ook ons eigen mee kunnen bedriegen. Maar God niet mee kunnen bedriegen. Want het is wel de trekkende kracht uw diepte, maar als het dan gaat op het werk wat gij daarin doet, dan zullen wij daar onze vijandschap in het leren kennen en niet onze liefde. En dan zullen wij het recht van God in het leven leren kennen en niet dat wat er aan liefde is, maar dat gij wel aan liefde kent om in dat recht te handelen en door recht dan ook te verlossen, waarin het is dat gij aan de schuld niet voorbij kan gaan en de zonde niet zo door de vingers zien. Maar dat gij ze wel wil vergeven en dat gij voor die schuld wel betaling van de zoon van uw eeuwige liefde gekregen hebt, zodat zij dan vrijgekocht worden van zijn straf en van hun schuld en van hun ongerechtigheid. En dat het is dat zij in die vrijheid van de kinderen Gods hebben te staan en dit naam hebben te volgen en hier dan ook zo dan die kennis aan gekregen hebt, heren, wat hier dan aan deze godsdienst is en wat er aan deze gedaan is, wat hen tot verwondering uit doet roepen, wat een wonder toch, dat gij dan het oog op mij geslagen hebt, en dat gij dan met deze kracht hebt willen wederbaren en willen trekken, en dat gij het dan hebt willen opwekken uit de slaap des doods, en dat Christus over ons leven hebt te lichten, dat wij uit deze schoonheid, heerlijkheid van dit licht onze verblijding kennen en onze verheuging kennen en ook zo onze verzoening kennen en ook zo die vergeving kennen en ook zo de betere aanneming tot ons kindschap hebben te kennen. Ach, welke dan niet uit veronderstellingen hebt te bestaan zoals dat heel de godsdienst van tegenwoordig denkt, maar dat het is dat we het dan zien dat het wezenlijk de waarheid hebben te wezen, waar die geest van God in onze levens getuigt dat wij werkelijk kinderen God zijn en doet roepen aan mijn vader. Ach, dan heb gij het aan het wonder van deze verzoening willen voltrekken. En dat is niet dan dat het dan is onbewust. Dat is ook allemaal weer gedeerd, heren. Ah, wat zijn we toch veel ver van de pad af te zijn. Waar onze vader op gewandeld hebben. En waar onze vader van gesproken hebben. En waar onze vader van getuigd hebben. En wat er dan ook in uw eigen woord heeft te staan in deze zuivere deer. De waarheid die gij ons hebt overgegeven. Ach, maar er is dan zo'n zulke duisternis over onze kerk. Er is zo'n duisternis dan over het land en over het volk en over deze wereld gekomen. Waar het is dat er in deze verharding waarin we terecht gekomen zijn, en wel wachten dat het is dat de verwoesting dan spoedig hebt te komen. En ook dat gelooft de mens niet, heren. Mens gelooft niks. Hij gelooft pas als hij in de hel hebt te pezen. Anders gelooft hij niks, heren, van wat de waarde te pezen. Dat hebben wij dan in het paradijs gedaan. Dat hebben we nou nog te doen. En dat is altijd wel zo geweest. Maar het kan wel een hoogtepunt wanneer het lijkt dat we aan onszelf zijn overgegeven. En dat we niet tenminste moeite nemen met alles getuigen. Met alles ook in godsdienst en kerken. Wat we hier hebben dan uit te richten. Dat het toch nogthans is dat wij, ja, van God vreemd zijn en zo heb iedereen zijn godsdienst. Maar als er dan zo, ja, gezegd te worden dat gij dan af komt te snijden van de beerd welke wij dan diep hebben, zo bent u het ook, heren, die ons van de godsdienst komt af te snijden die we diep hebben. En als het dan dat het daar is dat gij dan ons eigen diepte te kennen, dat wij ook van ons eigen vlees en van onze eigen begeerten en van ons eigen deven en eigen ik worden afgebracht en afgesneden om hier dan te zien dat het alleen door u is, naar het vreemachtige welbehagen en naar het verdienstelijke werk van Jezus Christus, en dat hij dan, ja, de roem hebt te krijgen, waar het dan zo is dan gezegd dan, dat de kerk daar ook getuigenis van geeft, wanneer gij er zelf getuigenis van geeft, dat die werk de waarheid is, en dat die werk dan in ons leven begonnen te zijn, en dat hij het aan elkaar niet kon te zeggen en te beoordelen, maar dat gij het hier in het hart en het leven duidelijk maakt, en dat gij er dus tegen gehad hebt, en dat in die kerk dat het dan hefzibaar is. Ja, en de Heer geeft lust aan u. Ach, dat mag zijn dat wij ons daar toch ook wonderen, dat wij kleine nietige mensen, zondige mensen, sterfelijke mensen, en dat God, de onsterfelijke, de eeuwige God, dan die dit toe te kennen, en tot deze mensen, welke maar als maat hebt te wezen. Als u zelf dan hier dan, ja, genoemd bent,
Ik ben gewarm en ik ben geen man, maar warm. Wat hier dan zal dan voor de mensen gezegd moeten worden. Welke hier deze zonde gesteld hier op de aarde te wezen. En hier dan ook zo, ja, zichzelf dan zo groter te achten. En hier dan, ja, ook daarmee op stap te gaan. Waar de mens dan, ja, toch als God te troop wil zitten. Maar het is het toch groot, heren, dat die kroon van ons hoofd mag vallen. En dat wanneer die kroon gekroond te worden met deze vrije getaten en liefde, dat we die kroon aan u mochten teruggeven. Werpen daar voor uw troon. Want uw naam zal eeuwig eer ontvangen. Ja, u bent prijzenswaardig, u bent roemenswaardig. O lieve Vader ter eerlijkheid, en gij, Jezus Christus, de Zoon, uw eeuwige liefde, en tezamen met God ten Heilige Geest geprezen te worden, ja, tot in eeuwigheid. En als gij dan van eeuwigheid zijt, dat wij hier dan in de tijd te begin gekregen hebben, zal gij toch daar hier dan de eeuwigheid hebben te delen met uw kerk. En met die volk die gij hebt lief gehad, en het zijn begin en wel een begin ingekregen, maar zal er geen einde in zijn. Zo kan het dan, ja, teruggedacht worden, ja, zo kan het dan vooruitgedacht worden, dat er altijd van die rit, en door de reis die de mens naar door de woestijnen te maken, en dan de stad Jeruzalem zal worden betreden, dat er door die poort doorheen getijdend worden, zoals dat u, Heer Jezus Christus, gegaan bent. En het welkom aan Christus gebracht is door de heilige engelen, en niet dan het zo die kerk te wachten te worden. En dat zij alle thuis het wezen, waarin tot deze koorzang de hemel heeft te vervullen. Ach, wat een schil contrast met geen papier op de aarde te kennen, wat er in het oude christendom wordt gevonden. Die meer zin heeft, ja, in het feest wat er op de veertig te wezen, uitgaans leven, eigen plezier. Maar uw kerk heeft te vermaken, ja, met uw inzettingen, met het woord God. En uiteindelijk dan dat die lof hier dan zal eindigen tot een eeuwige glorie. Maar het is dat gij uw grote naam, ja, van al de uwe tot in eeuwigheid zal zien geprezen, wanneer het lied van het Moos en het Lam zal worden gezongen. We kunnen niet zo ver vooruit zien. Of als wij vooruit hebben te zien, dat graf heeft te zijn. Dat kan verstaan worden wanneer wij ziek zijn. Wanneer wij ongeneeslijk ziek zijn en het net te westen allemaal te weten. Wanneer het over die zonde gaat. En welke de beladenheid ter zonde te wezen, waarin de mens moet sterven, en dat voor de eeuwige dood zou moeten sterven, wanneer het over de pijn hebt te gaan. Pijnlijk. Dat is hier al pijnlijk, en wanneer wij hier als waard dus dan ook wel iets van hebben te ontdekken, wat pijn is. En ach, dan klaagt de mens dan over, maar als dan het volk hier, ja, hebt gedeerd met zonde is, dan hebt gij gezegd dat iedereen klaagt vanwege zijn zonde. Maar niet over u, heren, wat bent u toch goed voor ons geweest. Als wij dan bij het verstrijken van de jaren en de eeuwen, die we gehad hebben, dat wij hier dan zo verblijd zouden kunnen zijn, dat dingen die, ja, in het verleden aan oorlog en aan rampen en aan aardbevingen en aan honger niet getroffen is, dan hoeven wij het voor onze kinderen ook niet te penseren. En dan hoeft de mens niet te denken als ik het maar heb. Maar dan zou die eigenlijk moeten denken dat niet iemand het voor ons heeft. Te mee te maken wat er in die oorlog en in die ellende geschiet. Maar toch kan het niet uitblijven. En moeten we toch zeggen dat gij gezegd hebt, haast u toch om uw levens wil. Schiet eruit de tijd te kort bijkans om hier te schrift tot na te speuren. En niet dan nog u te vragen en te smeken of te nog doen aanwezen mag. Dat gij nog komt te redden onze kinderen, onze jeugd en dit geslacht, en terwijl dat paait naar zin en dat de beert ze verslindt. En de leugendienst, de valse godsdienst ze verslaat. Houdt u, ja, dan ons nog vast, heren. Heb erbarmen dan, ja, over ons en onze kinderen. We smeken u dan de redding voor hen, en welke kostelijke ziel hebben te verliezen voor de eeuwigheid. Ja, het zal zijn dat wij onze vijanden en de het op te dragen. Want u zegt, vergeef het hen, en want ze weten niet wat ze doen. En zo moeten wij vergeven onze schuldenaren. Ach, dat dan, ja, dat woord in ons hart leven, en dat hij door de Heilige Geest ons doet leven. Help dan toch nog aan degenen die niet meer verder kunnen. Ja, in de strijd verkeert de kerk wat er nog is over het rond der aarde, ook in de vervolging. Het overblijfsel naar de verkiezing tegen daden, waarin de kerk dan is als een hutje in de komkommerhof. Dat Jacob, het Jacobsvolk, ja, zo dun geworden is. En de schijn er voor het zijn gekomen is. Waarmee te verzieren mee betrogen te worden, en wil ik dan niet dan hebben uit te dragen, meten te de goede perken te doen, en niet kennen hetgeen wat er in de boodschap van uw poort en getuigenis te vinden is, nog van de bekering en de prachtige bekering. Schijnt daarom licht, dat wij waar ja op onze plek mochten komen. U geen ongerijmd toekennen als wij aan ziekte lijden. Want die zijn er ook dan bij ons. Ernstig zieken. Dan. Maar ook die oude moeders. En de zwakke bejaarden. En ook dan onze scriba. Is ziek. Help dan toch in alle omstandigheden, want het is altijd even ernstig. Wij kunnen zo worden opgeroepen voor God. En dan is dat eeuwigheid. En dan kan, ja, er begeerd worden nog eens een keer naar de kerk te gaan. Maar het is eeuwig nacht. Eeuwige duisternis, waarin we hier geen lust in gehad hebben, zullen we in de hemel niet wezen. Daar is altijd kerk. Erbarm u dan, heren, en bekeer ons toch, om Jezus wil. Amen. Onder 19, vers 14 en 17. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, uw wonderen recht betrachten dag aan dag, mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen. Ai, richt mij op, verandert mijn geklag. Wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. En het 15e weer snoodbedrog, o God, van mijn gemoed laat uw genaam mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet, om mij van het pad der zonde af te keren. Uw rechten die zo heilig zijn en goed, stelde ik mij voor, die wil ik nederig eren. 14 en 15 van Psalm 119.
Geliefde, we hebben meerdere keren gezegd, wanneer we de gedeelte hebben te lezen in dit apocalyp, waarin dus dan hier dat eindtijd als het ware getekend te worden, en hier dus dan ook te maken hebt met de draak en de duivel, het beest en de hoer, welke op dat beest er te zitten, dan kun je dan denken dat de Heer ons heeft willen duiden dat er dus dan een gevaarlijk wezen is die de duivel op te vinden en ook in de eindtijd te denken, als wij aan de antichrist hebben te denken. Maar als ze dan hier dan ook dan zijn in zijn wezen zo arglistiger te wezen, listiger te zijn, dan kun je denken dat hij ook in zijn woorden niet te vertrouwen is. Wanneer wij hier dus dan in deze delen lezen, wat wij de vorige keer gezien hebben, dat hij zegt dus dat hij was en dat hij niet is en dat hij er toch zal wezen, dan zie je dat hij de woordspeling als het ware dus een nadoen hebt te wezen van God, welke hier dan in zijn rijk hier dus zijn kerk hebt en welke zijn volk hebt te vergaderen om zijn dierbaar woord, dat de duivel als het ware daar heel dichtbij begint te komen en ook zo dan zelf in zijn wezensnaam daar gelijk zou willen wezen. Maar wanneer het is het van je hebben te lezen, dat de Heer dus dan zelf dan niet dan zegt, zelf heeft bekend willen maken dat degene die is, die zal zijn, en welke dan zal wezen tot in eeuwigheid, dan kun je denken dat het over de wezensnaam hebt te gaan. Als wij van de God weten dat hij gezegd heeft, dus dan bij de braambos, ik zal zijn die ik zijn zal, en ik ben die ik ben, dan zie je wel dat er in het naapen van de vorst het duister is, als het ware dus zelf woorden gebruikt te worden, waarvan het lijkt dat hij aan wezen gelijk hebt te wezen aan God, en dat zal niet vreemd wezen, omdat hij dus dan, ja, tegen God heb opgestaan, heb naar de kroon heb gestaan en dat hij het werk heeft willen verrichten, waarvan je dan kan zien dat hij de lichtkring waarin gestaan heb, eigenlijk dan buiten zichzelf een groot wilde wezen als God en dat hem dat zijn val geworden is, maar dat hij dus dan nog steeds op deze wijze spreekt. Die is en die was en die er zal zijn. Nou ja, dat is thuis waar, dus dan de naam, welke dan alleen aan God aan zichzelf heeft toegegeven, wanneer het is dat er het in prees te staan, dat betekent, ik zal zijn, de eeuwige en de onveranderlijke God, die je dus dan in zijn naam geef ik, dus te duiden heb op hetgeen wat er in de grootheid van het wezen te wezen, welke dan de hemel en de aarde gemaakt heeft, en deze duivel dus zijn schepsel is, welke hem hier nabij zoekt te komen, en ook in de namen, wanneer het over deze woordspeling hebt te gaan, dat het is dat hij dus dan aan hem gelijk zal willen pezen, evenredig zal willen pezen, dat is dus dan wat de duivel is het ware dus dan hier toont, in dat beest, in die antichrist, en in hetgeen wat wij die koningen vinden, welke hier dus dan in het openbaring van zijn macht is waar dus dan in de eindtijd zal gevonden worden. Het tweede is dus dan dat het niet alleen dus dan gaat over dat wat hij dus dan, we kunnen teruglezen in de openbaring, in het begin is waar dus dan van God te zeggen, maar dat het ook is dat het dan ook, ook in hetzelfde hoofdstuk, in het achtste vers, in het eerste wordt gezegd van de Heer Jezus Christus. Het wordt dan eigenlijk dan ook in de christelijke kerk toch wel gebezigd, wanneer dus de geloofbelijdenis heeft gedaan te worden, dat hij dus dan de Heer is, dus die is, en die was, en die komen zal, waar dus dan duidelijk staat, is dat hij, ja, het begin, en dat hij het einde is. En dat er in het begin het einde spaart op twee polen gevonden te worden, waarin deze peert heeft te bestaan en waarin de uitvoering van die wat er in die peert heeft te gebeuren. Waarin het is dat hij dus daar van eeuwigheid op te wezen en tot in eeuwigheid op te wezen en dat het niet kan wezen, dus dat er iets gezegd heeft te worden van hem zonder iets af te doen van de grootheid als het over zijn wezen gaat. Want als wij de deugden van de Heer noemen op de namen, welke dan in de Bijbel gebruikt hebt te worden, dat je dan kan zeggen, God geeft zichzelf een naam, om daar in de eigenschappen en de majesteitelijke heerlijkheid van God hem aan te duiden, dat hij zichzelf daar nog in te boven te gaan, als daar sparen, wanneer het over zijn wezen hebt te gaan.
Daarom is hij ook in de namen, of in de naamgeving, of de eigenschappen, welke van God getuigd het worden, eeuwig. Dat dus betekent eigenlijk dus dat er in het eeuwige een zijn is, dat hij eeuwig in liefde is, en dat hij eeuwig goede tien is, en dat het eeuwig God is, en wat we van die goede tien lijkt te zeggen, omdat het wezenlijk is. Nou, dan wordt er dus dan van Christus dus dan gezegd dat hij is de koning, de koningen, de heren, der heren, de alfa en de omega, degene die is, dus die er nu is, en die er altijd is, en die er altijd geweest is te wezen, en dat het ook is dat er dus dan in eeuwigheid in zijn zal, welke dus dan met de Vader eeuwig te wezen, een zijn, een wezen. Dus als wij... wezen spreken, en we bedoelen daarmee God, en dan wordt er dus dan gezegd is dat hij zijn is. Hij is altijd. En dat de duivelskwaad dus dan, en daarin, en dat spaar dan naar hem staat in grootheid. En dat is dat de duivelskwaad dus dan daarbij wil komen, en we weten wel dat hij dus dan niet van eeuwigheid op te wezen, maar het is dat hij dus dan geschapen is, en dat hij binnen de dichtkring van God bestaan, en dat hij dus dan in dat licht heeft gestaan, en met de heilige engelen in de morgenstond van de schepping gejuicht heeft, maar dat hij is afgevallen van God. Maar hij is er wel. En hij was er wel. En hij zal er zijn. Maar hij is geen God. Terwijl hij zijn eigen dus dat wel God noemt. Want dan wordt hij, ja, de God van de beert genoemd. En als hij dan dus dan de vorst de duisternis op te wezen, dan wordt er iets van zijn grootheid uitgedrukt. Maar hij evenaart dus daar God niet in. Dat zal ook wel duidelijk zijn. En als wij hier dus dan in die woorden, waar dit nou speelt in de openbaringen, dan wordt het eigenlijk dan ontmanteld, dan wordt juist maar dus ontmanteld in zijn gemene, listige aanslagen die hij op de mens heeft om ze te verleiden. Het zijn door die beesten een dam na te doen of koningen te hebben en hier dus dan een vrouw te tonen. Tegenover Maria. Dan zie je wel dat hij dan ook put uit het woord. En dat hij veel wijzer is dan wij. Als ik iets wil zeggen, dan moet je maar niet denken dat ik zo verstandig ben, laat maar zo zeggen. Dan moet ik ergens uit putten. En als ik dan uit de verkeerde put, dan spreek je deugen. Maar als ik dan uit het woord heb te putten en ik kijk naar het woord en ik reguleer het geloof naar het woord van God, dan put ik op de goede wijze. Maar je kunt niet denken dat de mens het zelf zou kunnen verzinnen. En je wilt maar niet denken dat wij daartoe het verstand hebben. Dat wordt hier dan duidelijk gemaakt. Je denkt wel eens dat je wat weet. Maar je put eigenlijk dan ergens uit. En dat is ook wel het gedachtegoed. Hè, wanneer wij predicaties beluisteren. Wanneer we boeken lezen. Wanneer we studieën doen op de school. Wanneer dus dan het in een bepaalde hoek, het zijn links of het zijn rechts, waar het materiaal wordt aangediend. En dat hier dus in die geest van die tijd dus dan gesproken te worden. En naar de geest van de mens die daar dus dan ook weer ergens uitgeput hebt. En dan kom je dus dan terug als het ware daar, waar God ons moet leren. Nou ja, dus dat putten we uit het woord God. Er is er nog eigenlijk dan een getuige in, wat hier dan op die drie speelt, hè, die is, die was, die komen zal, welke dan God is, en welke in persoonsheerlijkheid Vader, Zoon en Heilige Geest te wezen, welke dus daar in wezen één is, en drie in personen is. Ja, dan zegt hij, dan zegt de apostel in de Hebreeënbrief dat hij zegt van, dat hij Christus gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. En als het dan daar gezegd het worden, dan speelt het net zo goed in op hetgeen wat er in het verleden is, want er is die toen niet anders geweest dan dat die toen bij Paulus was. En dan zal dit ook eigenlijk dan niet zijn als wij denken in de tijd anders is dan dat wij hier in de tijd hebben te wezen, in ons kerkelijk leven of in deze eeuw. En waarin wij staan, daar is die ook niet anders. En dan heeft hij ook niet anders te wezen in de toekomst die er nog wezen zal. Dus dan heeft hij altijd dus dat dezelfde te wezen. En als dan uit die bron waaruit hij put, als het mag zijn uit het woord waaruit hij leeft, dan mag hij denken dat hij op die God steunen kan en dat hij op die God ook aan kan. Dat hij in die God vrijelijk kan geloven en dat hij op die God wel vrijelijk kan steunen en vertrouwenswaardig en dat hij dus dat tot troost is aangewend, dat God niet verandert. Hier zie je die wisselingen. Nou ja, als we naar de tijd hebben te kijken, dat is heel anders eigenlijk weer de tijd, hè, dus nadat het vroeger was. Maar als ik dan denk dat de mens niet verandert, dan kun ik zeggen dat hij net zo goed nu zo is als hij vroeger was. En dat wij dus dan kunnen denken dat we in Adam dezelfde hebben te zijn. Maar als wij denken dat Adam gered te wezen, dat wij dan nog gered moeten worden en wil het wel wezen. Dus dan is het weer anders. En gaat hier al die dingen die gaan veranderen. He, je wordt er moe van als je de kranten te lezen. Als je denkt dat er een opvatting hebt te zijn. Ja, hoe het in kerkleven te gaan. Wat er over getort hebt te worden. Alles ondermijnd hebt te worden. Ondergraven hebt te worden. Alles dan als het ware op de zift gelegd hebt te worden. Maar in wezen verandert er niks. Wij zijn zondige mensen. En we zijn gevallen. Maar toch zeggen wij dat de tijd dus dan verandert. Maar tegelijkertijd kun je niet zeggen dat de Heere wel verandert dan. Dat hij met ons mee verandert. Dat hij met ons meegaat ten opzichte van wat wij hem voorschrijven. Maar ja, het gaat dus dat hij dus dan zelf in het opperhoofdelijk eeuwige woord gezegd heeft. En dat je dus dan kan denken dat hij daar ook naar handelt. En wij moeten er ook naar handelen. Dus als wij zijn geboden lief krijgen en de naam des Heren diep hebben, dan kun je ook wel denken dat dat niet anders is als vroeger. En als hij dus dan over later hebt te spreken, zoals de touw in de tijd hebt te wezen, dit apocalypse, hè, dat er een openbaring is voor de tijd waarin wij nu leven, of wat hier daar komen zal, als Jezus Christus op de wolken des hemels verschijnen zien. Daar spreekt hij dan van. En ook daar dus, daar wordt hij niet in veranderd. Hij is de onveranderlijke die was en die is, en die er altijd zal zijn, en die er tot in eeuwigheid is, en die van eeuwigheid is. En dan is de cirkel rond, hè, de cirkel van de eeuwigheid. Daar zit geen begin en er zit geen einde aan. Als je dus dan zegt, ik ben de alfa en de omega, wanneer het Griekse alfabet dus dan uitgesproken te worden, dan kun je dus dan zeggen, er is een begin, en er is een einde, en bij de Heer is dus dan het eindeloze begin, en een eindeloos einde. Omdat hij een zijn is, een wezen is, iemand die is, of God die is. En wij zijn er door hem. We willen daar de aandacht voor hebben. Ik sloot eigenlijk alweer aan bij hetgeen wat wij dus dan vorige keer geëindigd zijn. Dat wij ook wel in de enkele de keren genoemd hebben te worden. Maar hier wordt het eigenlijk dan ook in de troost gezegd. Dat is dat God een zijn is. Een zelfwezen die door zijn eigen is. Die door zichzelf heeft te bestaan. En welke hier dus dan bij mensen ons toont om rust bij hem te vinden, terwijl dat alles dus dan veranderlijk is. En daar wordt daarvan gesproken, en dan wordt er van het 9e vers tot het 14e vers, wil ik dan eigenlijk dan de tekstgedeelte lezen. Ik zal het niet helemaal deze tekstgedeelte nemen.
Er zijn overlappende dingen die je dan eigenlijk dan ook wel gewoon moet noemen. Wanneer je dus dan een pericoop hebt, dan kun je daarvan in delen spreken. En daarom doen we dat nou in 9 tot 14. 9 tot 14 als onze tekstdelen. Ik zal eerst het inleiden met het 9e vers. Dan van daaraf, hier is het verstand. Dat wijsheid heeft dat de 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit, enzovoort. Wij willen dan in de eerste plaats dus dan zeggen, der wijze inzicht in onze gedachten. Der wijze inzicht. En in de tweede plaats dan der koningenstrijd, die in dit gedeelte hebben plaats te vinden. En in de derde plaats dus der hoornde macht. Bij de eerste gedachte der wijze wijsheid of de wijze inzicht. Dat wordt dan ontleend als wij dan denken, hier is het verstand dat wijsheid heeft. Dus dat is dan, daar krijgen wij verstand van de Heer in. Inzicht in over de dingen die zullen komen. En dan hier dan de koningenstrijd, dat kunnen wij bij het 14e vers vinden. Deze zullen tegen het lam krijgen. En het lam zal hen overwinnen. Het is eigenlijk wel een tekst om apart bij stil te staan. Maar wij willen eigenlijk dan ook wel hier dat met deze in het geheel ook wel noemen. Der koningenstrijd. En in de derde plaats der hoornde macht. Dat vinden wij in het 16e vers. Dat de achtste koning. Dat hij ook de macht heeft over 10 hoornen of 10 andere koningen. Welke dan 10 hoornen hebben die hij gezien heeft op dat beest. Dus de hoornen macht, geliefden. Wanneer het dan over de wijsheid te gaan, dan kun je wel meer keren denken dat wij jouw verstand hebben te wissen. Wanneer het over deze verborgenheid te gaan. Als wij dan kunnen zeggen dat wij niet onverstandig hebben te wezen, dan kun je wel denken dat wij verstand van de Heer gekregen hebben. Maar dat wij ten opzichte van dit verstand geen verstand hebben, of wij moeten hier van de Heer in leren. Zoals dat ook van de apostel, die toch wel wat wist, laat ik maar zeggen. En die ook wel de kennis had, als het ware toch de onwetendheid heeft getoond. Dat hij zegt, hier is dan de wijsheid, hier is verstand. En dan hebben we het maar dus dan gelijk te duiden, maar dus dat de Heer dus dan zelf in zijn wezen ook te raad in het verstand te wezen. Als we dan in aanvulling op hetgeen wat ik in de inleiding gezegd heb, dat de Heer dus dan het wezen te wezen, dan zei ik daar in de spreuk heb hij ook verstandigheid willen leren. Dan zegt hij de raad in het wezen is bij Mark. Hoewel dat het is dat hier een engel de boodschapper en de uitlegger hebt te wezen, dan kun je denken dat dit komt uit hem, welke de opperste wijsheid hebt te wezen, welke God hebt zelf te zijn, welke hier dus dan het verstand geeft van God en goddelijke zaken. Maar dan moeten wij gelijk als het ware dus dan bekennen, of wij in het ambt hebben te staan, of dat wij in de kerk hebben te zitten, of dat je een oud-gereformeerd bent, of in een andere kerk, en dat ons verstand er wel is, maar dat het verstand verduisterd te wezen, en dan weet u tegelijkertijd de smaak dan wel waardoor het komt. Want we kunnen niet zeggen dat wanneer wij ons ambt uit hebben te oefenen, wanneer het is dat u arbeid en werk hebt te doen, dat u dat zonder verstand zou komen te doen. Maar dat betekent eigenlijk wel dat wij in het verstand het inzicht niet hebben, dat dit van God te komen. En in dat opzicht zijn wij enkel duister is, dat zie je ook wel in alle besluiten die de mens heeft te maken, in hetgeen wat hij van de godsdienst heeft te denken, en hetgeen wat hij weer dan hebt te bezigen, en hoe hij vindt dat het dan hebt te zijn, en dat hij dat dan, ja, dat zal moeten toetsen aan het woord van God, en welke ons dan toont, en dat daar, en dus het verstand te zijn bij God. Dus dat betekent dus maar dus dan, wij hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Welke hier dus dan in het leven dus de verborgenheid te kennen. En dan is dat eigenlijk wel het grootste verborgenheid. Want als ik ga spreken over deze teksten, ik kijk nou eigenlijk dan te denken, hoe ben ik nou zo ver gekomen? Maar ik kan zeggen, ik ben zo ver niet gekomen. Maar je kunt ook zeggen, ik ben zo ver gelangd. Ik kan denken dat wat er nou nog heeft te komen, en wat er nog zal zijn, en dat het voor mij verborgen is.
Ik zat net even een pijpeltje door te nemen. En ze denken, het is nog maar zo dun. En als het dan zo dun hebt te pezen, dan krijg je er straks een spaart einde. En een einde spaart dus dat het einde van de perentel in te vinden.
De komst van Jezus.
Maar wat er dan, dan zal wezen, daar heeft hij zelf wat van gezegd. Maar heeft hij hier dus dan ook de engelen geboden om die verborgenheid daar te openbaren en uit te leggen in wat voor tijd dat we zijn. En dan gaat het daar over de verborgenheid en ik dan op de tijd te slaan. Maar als ik dan de grote verborgenheid te kennen waarin mijn hart en het leven het meest aan heb, en dan is dat ik dan God in mijn leven dit kennen. En dat zij wat voor tijd dat wij het hebben mee te maken, dat is dat wij die verborgenheid van God in ons leven leren kennen. En dat is dat we met hem verzoend hebben te wezen. Dat God onze God is. En dat Jezus Christus ons de zaligmaker is. En dat wij aan de kant van het lam hebben te staan. En dat wij niet tegen hem in hebben te strijden. En in onze vijandschap hebben te blijven. En zoals dat in het antichristelijke leven te vinden te zijn. En dat je dan kan denken zoals het in de eindtijd zal wezen. En dat de duivel zich manifesteert in het leven. En de grote verleider is van het hele mensdom. Ook in het kerkelijke leven. Dat zal alleen veilig gesteld worden wanneer wij hier dus dan de Heer door gedaan hebben te leren kennen. Wanneer ik dan zeg, ja, ik heb dan geen verstand van God en goddelijke zaken, dan moet ik niet beginnen bij de goddelijke zaken, maar dan moet ik beginnen waar God begint. En dat is dus dan God te kennen. En dat in die betrekking, ten opzichte van die goddelijke zaken, welke in de tijd hebt te doen te wezen, geen is opgelost. Want dan bent u veilig, dan bent u geborgen, en dan hebt u de zaak de zaligheid in het leven gekregen, en dan hebt u daar geweten van de vergeving, de zonde door Jezus Christus, en de zaligheid die in hem hebt te wezen, als het allerbelangrijkste wat er in uw leven is. En dat kan zeggen dat het voor iedereen interessant is, als het dan over het boek Openbaringen is. Gisteren, toen was ik in Bunschoten aan het preken, en de preek was afgelopen, en er komt een jonge man in de kerkraadskamer. En die had een boekje bij hem over Babels val. En ik heb het boekje aangepakt en de kerkraad heeft het boekje ook uit zichzelf geschreven. En had hij een index bij gemaakt waar hij dat vandaan heb gehaald. En ik ga het eens kijken want ik heb daar... Ben ik mee aan het preken. Morgen moet ik er weer over preken. Ik ben bij 17. Ja, er staat ook wat in, zegt hij. Dus heb ik nog even naar gekeken, maar ik vind er niet veel in. Maar het zou best kunnen zijn dat het klopt wat daarin staat. Maar hoe interessant dat het ook is. Hoe interessant dat het ook is. En hoe je ermee bezig zou kunnen zijn. En waar je dus eigenlijk dan deze verborgenheid zou willen opgeklaard zien. En hier dus dan duidelijkheid te kijken. Daar heb ik stand niet voor. Maar in de interesses waar dus dan zijn er heel veel mensen. En wil ik zich daarin verdiept hebben. Daar zijn boeken vol over geschreven, kan je wel denken. En ik kan het best bevorderen, maar ik zie het niet, ik kan er niet in komen, ik kan het niet bekijken, ik heb het verstand niet voor. En dan zie ik wel dat het interessant kan kunnen wezen, dat je daarin verdiepen zou kunnen, net zoals dat je op andere dingen dan zou kunnen verdiepen. Dus ja, jij leest ook de oudvaders, je onderzoekt dat. Maar dan blijft het ware die leegte. Ik zou eigenlijk dan denken dat u dan, ja, prachtig dat interessant dat het openbaringenboek behandeld te worden. En ik heb dat tegelijkertijd dan gezegd dat zo'n godvruchtige Bannes kalf hij zich er niet aan gewaagd heeft. Zal ik het dan gaan doen? Nou, dat heeft me altijd wel teruggehouden, kun je denken. Als ik niet op mijn ziekbed van corona gelegen had en ik had daar wat inzicht in gekregen, dan zou ik er nooit aan begonnen zijn. Maar God heeft gezegd dat ik nog een keertje preken zal. Het werden er 5. En hij zegt, zet me dood totdat je er niet meer bent. En ik denk, misschien is het dan wel. En dan is het gauw afgelopen. En wanneer ik dan met het laatste hoofdstuk dan bezig ben. En als ik dan lees wat er in het laatste van het Bijbelboek geschreven is, dan begin je al te verlangen. Omdat daar, ja, daar gesproken wordt van die stad Gods, van het hemels Jeruzalem, daar waar de uitverkorenen, de ganse kerk verzameld zal worden, en in die eeuwige heerlijkheid God prijst en loof en tot in eeuwigheid. En dat denkt, dat weet de duivel ook, en dat weet de duivel ook, en dan begint hij ook over de stad. Dan begint hij ook over de stad. En het verschilt dan met die stad van het hemels Jeruzalem. En het is de stad en welke op 7 heuvelen gebouwd is. Nou ja, het is voor mij niet zo moeilijk meer. Maar als ik nou zeg, nou ik nog nooit op school gegaan, dan had ik niet geweten dat dit Rome was. En als er nou niet die kostbare kanttekeningen waren, wil ik dan hier nou vervlakt hebben te worden en met de kennis van de verduisterde kennis hier dan als het ware bedorven hebben te worden met de Bijbel van uitleg. Dan kan ik zeggen, dan wist ik het niet. Dan wist ik het niet. Dan wist ik zelfs zo'n eenvoudige waarheid niet dat Rome op zeven bergen gelegen is. Dus dan heeft de Heer, die heeft 1 berg, daar kan ik dan zeggen, 1 berg. En op die berg, daar ligt Sion, de stad Gods, waar God eert binnen van zijn volk hebt te wonen. Zoals wij weten in het Oude Testament dat hij deze berg verkoren heeft. En dat er rondom die berg bultige bergen zijn. En welke macht van uw manifestatie hebben. Ten opzichte van zijn schilderachtige grootheid. En dat het dan zou wezen dat die kleine bergen sparen. Maar ze niet te berg bekend te staan. En dat het dan is dat die berg dan ja, hier geëvenaard wordt met die berg. En welke dus dan God verkoord heeft. En dus de duivel, en die heeft ook een stad. En de duivel, en die heeft ook, bergen. En die stad, dat is de stad Rome, het Babel, en welke hier bedoeld te worden in het openbaringen boek. En die andere stad, dat is, ja, die stad die God verkoren heeft, en de tempelberg, en hier dus dan in figuurlijke zin, en in geestelijke zin is, het Sion, de kerk Gods. Daar zie je het karakter van de duivel. En dat hij dus dan met die waarheid aan het werk heeft gegaan. En dat hij dus dan in hetzelfde arbeid het werk heeft te verrichten. Zoals hij dat van God ziet dat er in de tijd heeft te gebeuren. Denk eens aan Jerobeam. Ja, ik zei al, je zou zoveel denken natuurlijk, maar het schiet me zo te binnen. De Heer heeft zo in Jeruzalem, daar heeft hij, ja, de tempeldienst. Het altaar ook door branden worden gebracht en het volk gaat naar de kerk. En echt nog de gezindheid zoals God het wil hebben, samen opgaan en naar Gods kerk en naar Gods huis. En hem de dienst en de eer te prijzen boven alles. Ja. Nou ja, er valt mij alweer wat binnen, maar laat ik het dan maar niet doen. Maar dat dus alle mensen uit de delen van het land, uit het noorden, van de hoogte afkomt en met de priesters komen, met de schade naar Gods huis, dan zegt Jerobeam, ja, dat moet voorkomen. En daar richt hij, daar is een altaar op. Daar richt hij in Dan en Bethel altaar op.
Al dat u maar niet naar de goede kerk hebt te gaan, maar dat je naar een andere kerk hebt te gaan. Een kerk van de duivel gekregen door de hand van Jerobeam. Een leugenaar, een afgodendienaar. Dus de duivel die ziet dat daar die volken samenlopen, volken, talen, natie en tongen. En die lopen samen naar Jeruzalem toe. En hij heeft een Rome. Hij heeft een Rome gevonden. Hij heeft de keizers gevonden. Hij heeft de paus gevonden. En alternatief voor de echte ware godsdienst. En die in het geestelijke Jeruzalem is.
Ja, dus vier dingen vallen mij dan op. Dat er in deze teksten staan van bergen gesproken hebt te worden. En dan, ja, ook tegelijkertijd naar zijn beoging dus dan, ja, het koninkrijk hebt te vormen. God heeft zijn koninkrijk. En wanneer ik van kerk heb te spreken, dan denk ik aan het koninkrijk Gods. Koninkrijk en kerk, dat is dan hetzelfde. Die hele tijd staat koninkrijk, dus dat was het Oude Testament, het was de kerk, de nationale kerk. En wij hebben die kerk gehad in Nederland, de hervormde kerk. Maar als ik dan kijk, dus dan wat het allemaal geworden heeft te zijn, dan zie ik wel dat alles in puin gelegd wordt. Maar die kerk die bestaat, en die kerk van God is er. Dat is dat Sion, dat God verkoren heeft. En mogelijk zal hij de uitverkoren willen verleiden. Je voelt je eigen misschien zo op de wip staan. Als jij daar, ik ben ook wel met de grondtalen bezig. Ik kan ook keuzes maken, taalprincipes doen. Uitlegmethoden volgen. En dan kun je tekenen dat je dus daar raken ware dingen kan zeggen en toch is het leugen. Blijft u daar maar af, zou ik dan zeggen. En dan gaat hij marmelen, sleutelen dus dan aan alle waarheden. En neemt de voet als het ware binnen en komt met de voet binnen in de kerken. En je hebt het niet eens in de gaten, want je hebt het verstand er niet voor. Je hebt er geen wetenschap in. Wij zijn de duivel toegevallen. Wij zijn deugen. Wij zijn de wereld. En we trappen allemaal overal in. Als God ons geen verstand geeft daarvan. Verstand van God. En goddelijke zaken. Nog een paar dingen. Eigenlijk daar, om tot de tweede dag ter dag over te gaan. Dat is dus dan zijn macht. Zijn macht. Uitoefenen. God breekt zijn rijk af. Heeft daartoe de macht. En de duivel, die heeft de macht om af te breken. Nou, daar kun je dus dan zien in de kerken. Daar waar de waarheid gepredikt wordt, daar gaan we vaak om. Gaan we vaak om. Op de universiteit gaat men om. Ik ben er zelf de getuige van geweest. En dat ik dacht, hoe kan dat nou? Maar we gaan om. Alles moet om. En dan zeggen wij in de eindtijd, hè, dat, ja, het is toch zo'n slechte tijd, laten we ze zeggen. De afval is zo groot. Ja, nou ja, daar heb je gelijk in. De duivel gebruikt zijn macht om af te breken. Letterlijk, en wanneer je kijkt dat die kerken gesloopt hebben te worden, en dat de moskeeën verrijzen, en dat de tempel van Satan overal staat. En dat die oude waarheid, het moet gelden, dat er tegenaan geschopt te worden, wat altijd eeuwen lang tot zegen geweest is, zo bij de reformatie, en bij de kerk, en bij de oudvaders, alles wordt eraan. Afbreken. En van de meest principiële mensen zie je dat ze het niet in de gaten hebben. En ik ook niet.
maar hij geeft er het verstand voor. Hij geeft er het inzicht in. Hij geeft er het gevoel van. Je kunt het aanvoelen. Je kunt het hier van binnen weten. God kan er tegen getuigen. God spreekt er tegen. Apologiek zou ik het zeggen tegen hetgeen. En wat er dus dan, en van God dus dan, gezegd heeft te worden om dat te verdedigen. De macht van Satan, ja, die is dan groot. Hoe krijgt hij het allemaal voor elkaar? Om je bij de waarheid weg te houden. Hoe krijgt hij het bij elkaar om je daar in leugentuin je leven te vinden. En je en alles te vinden waar je op je godsdienstige bak op de hel aanreist. Maar dat je dan, ja, je het onrustig maakt te worden over de staat en de toestand van je leven. Daar is het God op de dood. En hij speelt de pijlen af. Ontwaak toch. Slaap toch niet door. De dood slaapt. Ja, en de Satan is machtig. Maar God is almachtig. Berg. Koninkrijk, dat zijn eigenlijk motiefwoorden die ik hier vind. Hè? Dus als je dan zegt, ja, ik kan ook analytisch taak de tekst uitspreken, woord voor woord. Maar je kunt het ook bij thema doen. En dat je dus dan zegt, kijk eens dan, ik merk, er is een bergen op berg. En je dan antitype, antithese, en tegenovergestelde is er ook. En dus de berg, en de stad, de zoon. Zoon, ja. Ik lees bijvoorbeeld in Thessalonicense, wanneer het over dit gedeelte gaat, wat Paulus dan heeft aan te halen, dat hij een jongeling ziet, een jongeling, welke dan op die troon zit, en welke als in zijn tempel heeft te verschijnen, en welke zich als een God heeft te tonen, en God te laten aanbidden. Dus een jongeling, een zoon. Ik weet nog wel dat ik daar van Bunyam eens ooit een boekje geciteerd heb in het Velus Kerkblad. Nou, dat haalde alles overhoop. Alles. Want dat mag je dan niet zeggen. Daar kwam eigenlijk dan ook die nieuwe Bijbelvertaling in voor. Nou, dat is, toen was ik zeg maar, dat is 30 jaar geleden heb ik dat gedaan en... Nou ja, dus, aanvallen, dat durven ze misschien niet. Je kunt tegen de waarheid niet in, maar je vindt het niet prettig. Je vindt het niet prettig als de waarheid verteld wordt. Ja. En daar kwam dit ook in voor bij Paulus, die jongeling. Hoe hij raad hield in de hel. Hoe sprak hij, hoe hij het christendom het makkelijkste kon uitroeien. En als dan zo dat, nou gaat hij dat, eerst gaat hij dat door het bloed doen, hè, door het bloed laten vloeien, de vervolgingen. En als hij dat niet lukt, dan moet je dus wat slimmer aanpakken. Dan moet je ze pakken waar ze het meest ingesticht en meest in verbeterd worden. Dat is in je Bijbel. En dan overleggen ze samen daar in de hel. Dat ze het voor elkaar moeten zitten krijgen om die Bijbel opnieuw te laten vertalen. En dat je dat dan maar niet zo streng moet doen, maar dat je dat zo van diepe leed moet doen. Want als je dat nou in één keer zo grof aanpakt, dan valt het veel te veel op. Nou ja, eigenlijk nou noemde ik toen al dat voorbeeld wat er nou plaatsvindt. En daar zou je dan eigenlijk dan kunnen zeggen hoe je dus als kinderen van de kerk wordt afgeweekt. Hoe jij van die kerk wordt vervreemd. Hoe jij met geesten, met vrienden, vriendinnen in aanraking komt die dit tegenspreken. Heel voorzichtig. En die volgepropt zitten met teksten die niet kloppen in de zin en in verband. En ook opnieuw vertaald zijn. En door een andere geest voorgelegd worden om jou dus dan van die oude waarheid te vervreemden. En bij een vervolgende stap van de kerk los te maken. En in hun kerk dus dan
dat je daar gaat participeren en uiteindelijk ook niks meer en aan het eind de rampzaligheid. Dat is de duivelse zin. Nou, dan heb hij ook een zoon, een jongeling. Wij, misschien zijn nou jonge predikanten, jonge predikanten. Jonge predikant, die weet het allemaal wel, weet je wel. Dat, nou goed, de dominee is er straks niet meer, dan gaan we beroepen. Dan gaan, een jonge predikant, hè, die snapt het al, waar de jeugd in staat, die heeft er gevoel voor. De duivel heeft ook een jongeling. En hij zit op de troon. En het is de antichrist. God hebben zoon. God hebben zoon. Dat is Jezus Christus. Dus de duivel heeft ook een zoon. En die heeft hij verkozen. Die heeft hij in het leven geroepen. Die heeft hij in die wereld gegeven. Die heeft hij macht gegeven. Die krijgt hij van de duivel. En hij regeert in de naam van de duivel. En hij toont zich een zoon. Nou ja. Voel je wel aan hoe hij te werk gaat? En hij sleept als het ware iedereen mee. Hij profileert zich. Hij krijgt een troon. Hij onderwerpt al de koningen aan zich. Hij infiltreert ze. Hij indoctrineert ze. Hij heeft vat op ze. Hij krijgt de wereldmacht. Ja, nou ja, goed, als jij dat in een boekje allemaal gaat schrijven, dan zal het wel heel dik boek worden, denk ik. Zover kom ik niet, omdat ik daar het verstand niet voor heb. En ook niet durft in te gaan, omdat ik daar vaker medepaal de plank in mis zou kunnen slaan. Anders gaat het vaak dan dat ik denk. Dus laat dat mij nou wat over. Maar dit is dus dan wat er heeft te gebeuren. Dat is dat de sterke tegen de zwakke is. En de grote tegen de kleine is. Dat je eigenlijk dan als kerk te staan en de mindere bent. En de geringe bent. Je kunt er niet tegen op. Het is 1-10. 1-10. Als ik hier goed kijk dan, hè, de 10 hoornen, welke dan van dat beeld de 8e koning heeft, welke hier dus dan uit de 7 koningen te wezen, waar er dan al een paar niet meer van zijn, en in de tijd dus dan van Johannes nog zullen komen, welke dan van de 8e koning de nieuwe koning is, welke dan 10 koningen uit als hoornen, dus dan uit zijn hoofd dus doet voorkomen, welke koningen zijn, en waarover hij de macht heeft. 10-1. Met op de achtergrond de duivel. De commandopost zou ik bijna zeggen. De commandopost. Je kunt het hier ook zien bij de Oekraïne. Tegen die grote beer dat Rusland. Die zwakke natie. Tegen een sterke natie. De wereld, ranglijst de tweede sterkste leger van de wereld. De Verenigde Staten de eerste, Rusland de tweede. En dan het kleine volkje dat niet eens wapens had. Dat kleine volkje. De sterke tegen de zwakke. Dat is dus dan de strijd van de duivel. Ik geloof ook genoemd die twee. Der koningenstrijd. De vorst der duisternis. En het koninkrijk gods. Waarvan Christus de koning is. En dan, als je daarna teruggaat, dan is die strijd als het ware dus dan van het begin ter wereld al af. Dat God heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze slang en tussen haar zaad en zijn zaad. En dat krijgt een climax. En in die climax, daar zitten wij. En is het laatste wat hier gaat plaatsvinden onder dit zegel. En gaat het te gebeuren. En dat wat zich voltrekt in het laatste. En dat alles tegen het lam zal strijden. En dan hier. Bij Christus was dat al zo.
Ik de zwakke tegen de sterke. De lam tegen die helse leeuw. Psalm 72 vertolkt dat dan. Of eigenlijk zegt hij dat zelf, wanneer hij dus daar zelf ontboezemt wat er in zijn hart te zijn. Dat zij, ja, dat zij om hem heen zwerven en zwieren. En dat zij hem aan alle kanten hebben aan te vallen, aan te randen en te zeggen met scherpe poorten, gij hebt geen heil bij God. God heeft te verlaten, greep dat lam. En dat hij het aan het kruis van Golgotha gehangen heeft, helemaal verlaten, verlaten van u even bij en door de zonde. Kijk je even eens na, waar wandelt je nou in? En wat doet het je? En dat je God hebt verlaten. En dat je van hem afgevallen bent. En dat je tegen Christus ingaat. En dat je naar zijn voornemen niet luistert. En de Joden en de volkerenwereld, alle heidenen, zij zijn tegen hem alleen. Eén tegen Allah. Hier 1 tegen 10. Romeinse soldaten en later de godsdienstigen, wanneer Paulus beveelt om dus dan de zijne te treffen, het bloed van de heiligen te vergieten, het bloed van Christus vergoten, en dan doet hij later, de godsdienstige paus, die doet dat bij de heiligen. En die het hen doet, doet hij hem. Dus kom aan Christus, dan moet je aan de kerk komen. Net zo goed als dat je zegt van, ik heb een kind. Nou, als je moet niet aan mijn kind komen, dan kom je aan mij. Als je aan Gods kerk komt, dan kom je aan de oogappel van God. Tast mijn gezalfde niet aan. Denk er goed aan, wanneer het een kind van God is. Tuurlijk heeft hij ook zijn fouten, tuurlijk heeft hij ook zijn ongemakken en afwijkingen en afmakingen. Maar hij hoort God toe. En dan gaat het maar zo door. Alles tegen die kerk. Alles tegen dat kleine volkje Gods. En ze hebben geen verweer. Ze zijn altijd de verliezer in zichzelf. En ze zijn de verliezer van alles. Zij kunnen er niet tegenop. Zij kunnen er niet tegenop. Maar de Heere, die staat voor hen. 10 is het getal van het steeds doorgaan. 7 is het getal van een goddelijk getal van volheid. Dus hij komt dus klaar met zijn getal 7 zeggen en dat hij net zo machtig is als God. En met het getal van 10 en dat hij net zeggen en dat hij er eeuwig zal zijn. 10 maal 10 maal 10 is 1000 en dat is de tijd en voort gaat de tijd. Al de tijd gaat hij daarmee door tot het eind van de wereld. Vergeet het maar met je vreterijk. Ja, ik vergeet het niet, dat Frederik, dat niet. Maar dat is in Christus, dat is in Christus, dat is in Christus alleen. Als je in Christus bent, dan bent u vrij, dan hebt u vrede, dan is het goed. Dan, en je bent midden in de strijd en dan is het nog goed. Want als je eigen kent en het werk van God kent, dan weet je wel dat je tot je einde toe strijd hebt. En dat je echt niet tussen de engeltjes hebt in te wandelen. Hier op de aarde. Maar tussen de duivelen. Je bent hier op vijands grondgebied. En hij laat je geen één ogenblik met rust. Ik krijg wel eens rust. Maar dan staat hij al te kijken. Al achter elke boom. Achter elke deurpost. Achter elke gedachte. Om weer terug te komen. Om je te benauwen. Dat gaat niet op, dat mist aan kennis van de schriften, dat mist ook aan kennis van de symbolieke getallen, en dat hebben ook de kennis niet van de levende bevinding. Ja, tuurlijk is er vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat is zijn vrede rijk in het hart met al de kerk, met heel Sion tegelijk. Maar het is hier de strijdende kerk. En het is boven de eeuwige rust. Dus, nou ja, ik ga niet allemaal weer zeggen dat die ontwikkelingen die zich nu in de tijd hebben doorgemaakt. En daar komt misschien ook wel weer een keertje, het digitale tijdperk. Ik geloof dat ik in de krant ergens las een foto van een robot waar ze staan bij te lachen. Of was het niet in onze krant al zo met het voorbijgaan, dat ja, wat er dan in die techniek allemaal plaats zit te vinden. Het wordt eng hier beneden. En al die beestachtigheid, hè, die zeteloosheid, die normeloosheid, die goddeloosheid is ongekend, grenzeloos. Het einde aller dingen is nabij. En het getal 7 staat hier dus dan. 7, dat is er dichtbij komen. Geloven staat eigenlijk dan tegenover de godvruchtige koning. Ik heb goed even gekeken de gaten, hoe kijk nou mijn tekst eigenlijk bekijken, of een tekstgedeelte te bekijken, koningen, 7 koningen, en de achtste die niet was, die kwam uit hen voort, 7, 7 is het getal van vol, en dan de achtste, dat is dan een nieuwe koning, en die nieuwe koning, dat is dus de laatste koning, dat is onze kijk in de koning, dat deze koning heeft te regeren, 8 is dus dan de eerste van de nieuwe garde, en die nieuwe garde, die heeft dan 10 koningen, waarover hij de macht heeft. En het is allemaal, daarachter zit die draak, daar zit het beest, dat is, uit de afgrond komt en uit die zee komt. Dus, die zie je dan daar niet zo in. En het staat tegenover de andere orde. David had een, Davids huis. En daar had 7, dan kun je zeggen, ja, ik kan proberen te gaan tellen, of daar ook 7 godvruchtige koningen waren. Nou ja, die zou ik zeker komen. Ik zo gauw weg, dan zeg ik, ja, David, Salomo, Hiskia, Josia, Jozefat, en ik gelijk al een paar. Maar als ik dan kijk, niet of er nog meer geweest zijn, er waren ook andere natuurlijk, niet godvrezende koningen, maar dan loopt het eigenlijk over 7, het volle getal van de koningen, welke dus dan van God de vrees gekregen had. En hier werd het dus dan, de 8e werd het Christus. Christus de 8e. 7 is dus dan eigenlijk dan die 7 met het getal van het volmaken van de godvruchtige koningen. En dan de 8e, dat is dan Christus, dat is de eerste, welke dan tot in eeuwigheid zal regeren. En dan hier heb je de duivel, dus dan de 7 koningen. En dan is de 8e, de nieuwe koning. En dan heb hij dus dan die 10 koningen die daarna zullen wezen, daarover de macht. En met die 10 die dus dan naar voortgaan, zal hij dus dan de kerk bestrijden. Zover als het kan. Tot het laatste toe. Zolang als die wereld nog bestaat. Altijd zal hij die kerk bestrijden. Altijd zal de duivel er zijn. Zal hij er vinden en die voor hem het vuile werk doen. En Christus die regeert zijn koningen, want zijn kinderen, zijn volk zal hen tot koningen en tot priesters zijn, om hem te dienen. Dus dit eigenlijk, ja, het is voor mij net zo wonderlijk als het voor jullie zou kunnen zijn, als je dan dus naar die wisselwerkingen vindt, want je bent gauw klaar als je dan zegt van nou ja, dat was toen die pauze, en toen leefde die, en toen was het in die tijd, en toen kwam die strijd, en toen kwamen die Arminianen, en toen kwamen dit, en toen kwamen dat, nou ja, daar kom je niet uit. Maar in die antitype, antitheses kun je dan zien dat er, hij stelt zich tegenover de ander. De een stelt zich tegenover de ander. De duivel die stelt zich tegenover God en tegenover zijn volk. Daar loopt het over. We zingen een versje en proberen het af te sluiten. Psalm 65 vers 3. Daar zal ons goede van uw woning verzaden, reis op reis en tijdendeel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen en van het heil voor ons bereid. Psalm 65, vers 3.
Meneer, wie het dan hebben te lezen, ik kan gauw zo eventjes ook weer niet terugvinden, maar dat die ene koning dus de achtste is en dat je daar kan lezen het beest. Dus het ligt wel teer, maar het is natuurlijk dan te denken dat het beest, de beest achter die koning is, of je kunt zeggen dus dat die beest de koning is en de koning het beest. Ja, ik weet niet, ik ga het toch zeggen, maar als ik dan vandaag in de kranten heb te lezen, dat dus dan, onze prins dus dan eigenlijk dan toch lid was van de nazi, daar kan ik met vrijmoedigheid zeggen dat wij dus dan de nazi dat beest kan noemen. Dus ik denk dat het Nederlandse volk dan zeer heeft te doen wat zij al vermoeden. Dat dan toch ook onze prins, dat hij dan het lidmaatschap had van dat beest, de nazi Duitsland. die bloeddronken is van zoveel Nederlanders, miljoenen mensen. Miljoenen mensen. Je kunt eigenlijk niet vertellen hoe erg dat het was, de holocaust en dergelijke dingen. Dat jij dus dan het lidmaatschap van dat beest hebt, dat zoveel bloed vergiet. Dus ik denk dat Nederland nou gaat slikken, hoewel dat ik het al eens eerder gehoord had dat dit vermoeden was, maar nou zijn dus dan de bewijzen daar. Van dat beest, de nazi. Er is die koning of die prins, of die prins, die achtste koning, die ik hier dan lees, heeft dus dan, dat is dus dan het beest. Er staat gewoon dus dan heel duidelijk dus dan dat het met dat beest te doen. En die beest die hebben een hoorn. En met die hoorn stoot hij tot bloedens toe. Die hoorn die spaart niet, die hoorn dat is eigenlijk een factor van macht. Het gebruiken van macht. Of je kunt eigenlijk zeggen, misbruiken je macht. Dus dat je je macht gebruiken, dus dan om de armen en de ellendigen te stoten. Gelijk als dat het, de buffel stoot, een stoterige stier, met een krachtige kop, een monster eigenlijk. Om je dood te drukken, dood te stoten, een machthoorn, dodend in kracht. En nou eventjes nog veel teerder. Dat lam, de Heer Jezus Christus, heeft die stoten gevoeld. Dat lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt, heeft zijn venijn gekend van dat serpent dat hem in de hiel beet. Die heeft deze honden om hem heen zien blaffen. Om hem te verscheuren, zijn vlees te verscheuren. Dat stierenheer, daar heb je dat stierenheer met dat stoterige koppen, hebben hem niet gespaard. Een stoten macht die de duivel had, heeft die gebod viert op het lam en op degenen die de zijne zijn, de martelaren, of de christelijke kerk die er nog is. Dus de machtsuitoefening, de psalm 22, zegt hij dan, dat hij dat allemaal heeft doorstaan. Je ziet de kring om hem heen. De soldaten niets ontzien, de soldaten. Vreed hebben ze hem behandeld. Zij hebben hem niet gespaard, geen medelijden. Hij zocht medelijden, maar had hij niet. Zij hebben hem aan dat kruis gerekt, uitgetrokken, zodat hij al zijn beteren kon voelen. Dat zij zich van één scheiden. Ze hebben hem in zijn bloed, eigen bloed gedompeld en gedood. Zij hebben verheven, zodat hij in alle delen van zijn lichaam, de felle pijnen, scheuten door zijn zenuwen en door zijn bloedaders en door zijn lichaam voelde steken. Ze hebben al die doornenkronen gevoeld die niet zo eventjes als, doet zeer. Nee, zo is een hoofd geslagen zij met een rietstok. En u keek toe, en wij keken toe, en de Joden keken toe, en de heidenen keken toe. Met al onze mooie praat zijn wij de kruisigers van Christus. En als je het gaat zien, dan ga je wenen. Want dan zullen ze zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen rouw klagen als over enige geboren zoon. Dat ligt nog veel teerder dan het bloedende hart van de Nederlanders. Die door de oorlogsgeweld, door nazi's gedood zijn. Dat ligt zo teer. Die Christus, die dierbare Christus. En dan heb je hier dus dan de Bijbel, die heb je hier dus daarvan gesproken, dat hij ook een hoorn heeft. Daar heeft de kerk van gezongen. Een hoorn des heils heeft hij opgericht in het huis van David, onder de zijne. Dat is dan in zijn sterkte en kracht waarmee hij dus de dood heeft overwonnen. en de duivel de kop hebt vermozzeld en het graf hebt gesloten, of eigenlijk geheiligd, en de opstanding heeft getoond, de overwinnende kracht van Jezus is een hoorn van heil. Je kunt nog zalig worden. Je mag nog zalig worden. En hij heeft gestreden. En hij heeft geleden. En hij heeft betaald. En dat voor die grootste zondaren, de meest schuldenaren. Want dat moet je er tegenwoordig echt bij zeggen. We zijn allemaal even net zo vroom als die broeders van Jozef, laat ik maar zeggen. Wij zijn vroom. We hebben niks gedaan. Maar ja, ze hebben er wel de put in gegooid, kun je wel denken. En ze hebben zijn kleed in bloed gedampt. Ja. Maar Jozef mocht blijven leven, omdat Christus gestorven is. Hij was het type. Oh, een mens kan zich zo voor mooi voordoen. Oh, het is voor de liefhebbers hoor, dat preken. Ik hoef niet. Ja, maar die hebben het juist weens nodig. Want de liefhebbers, die hebben het als het goed is al. Ja, hier moet jij juist te wezen, wat je moet gered worden. Hoor je in de kerk te zijn? Was je er ook op de bruiloft ook niet? En in het circus van dit leven, was je zo belangrijk dat je daar moest zijn en God niet belangrijk genoeg om hem te dienen? Het is voor de liefhebbers, nee, het is juist voor jou, want je bent onbekeerd, je kunt niet sterven, je moet de eeuwigheid aan doen, het is gans verloren, je zult in de eeuwig verderf wegzinken, de zoon des verderfs. Die jongeling is de zoon des verderfs, dat heb ik nog niet eens afgemaakt, bedenk ik me nou. Hij zei 1 Thessalonicenzen 2 of 2, de zoon des verderfs tegen de zoon van God. Hij is er weer, twee tegenover elkaar. Christus of de zoon des verderfs. En die hoorn des heils die is opgericht in het huis. En dat is een hoorn van macht. De Heer Jezus heeft overwonnen. Hij heeft de dood gedood. Hij heeft de hel gesloten. Hij heeft de hemel geopend. Hij is gebiddig om u zalig te maken. Hij roept u toe, zondaar. Dat bij hem redding is. En hij is machtig om te doen wat hij gezegd en beloofd heeft. En daar zit ook kracht in. Want anders dan zou dat gewoon allemaal te vergeefs zijn. Daar heb ik eigenlijk al heel veel om geweend, dat ik het nou eens eerlijk mag zeggen. Want als je uit het eind van je leven komt, word je steeds eerlijker, geloof ik. Maar dan denk ik, luisteren ze nou nog niet. En alle kracht aangewend, alle woorden gebruikt, alles geprobeerd om het hart te bereiken, het oor te bereiken, liefdevol te handelen, en luisteren ze dan nou nog niet? Nee, ze luisteren nog niet. Je zou de moed opgeven. Maar nou kijk ik dus dan naar die woorden met macht. En hij overreed je. Hij komt binnen in je hart. Hij komt binnen in je oor. Hij fluistert je door zijn geest. En hebt de macht om je tot andere gedachten te brengen. De macht om je tot bekering te brengen. De macht om je tot het geloof te brengen. In onze tijd kunnen ze dat ook allemaal zelf geloven. Maar bij die niet kan geloven, heb hij de macht om het geloof te geven. En die anderen geloven hun eigen geloof. Dat is eigenlijk geen geloof. Ze geloven meer in zichzelf. Maar dat geloof der heiligen hebben ze niet. Dat kun je zo beluisteren. Want zij konden het gewoon zelf geloven. Maar ik heb gisteren uitgedrukt dat het is onmogelijk om te geloven. En het is onmogelijk om het niet te geloven als God je geeft het geloof. Want jij probeert het in je nood en in je dood om in hem te geloven. En jij kunt ook zeggen dat je het niet, dat je dat ook echt gelooft. Maar het is niet het zaligmakende. Maar als je dan daarom nooit meer zalig kan worden en gerechtvaardigd worden en God geeft je het geloof, dan kun je ook niet zeggen dat je het niet meer gelooft. Ja, maar tegenwoordig kunnen ze het zelf en je hoort niks. Je hoort eigenlijk helemaal niks. Ja, wij geloven, wij hebben het geloof, je bent tot geloof gekomen. Nou, ja, vertelt het dan eens. Nou, die hoort niks, gewoon echt helemaal niks. Niks van het ware werk. Maar kom je nou bij Gods volk en bij Gods echte kinderen, dan hoor je dat. In wie is de geloven, wat God gedaan heeft en hoe hij dan dat geloof heeft gegeven. En daartoe had Christus de macht. Een hoorn die al jouw weerstand brak. Die al je vleeselijkheid oploste en die jou vatbaar maakte door zijn geest om hem te mogen kennen. En in hem in waarheid te geloven. Dat zijn macht. De duivel gebruikt zijn macht om je van het geloof af te brengen. En hier dus dan te laten verongelukken in die grote wereld met zijn duizenden soorten van godsdiensten en secten en groeperingen. Er was eigenlijk nog een gesprek met iemand aan huis. En, ja, dat hoe Augustinus tegen Marcion en de Manicheeën op heb getrokken, boeken vol. Nou ja, ik heb op een gegeven moment, dan weet ik het wel goed hoor, laat het maar. Marcion was toen en de Manicheeën waren er toen. Laat het maar hoor, want dat is wel goed. Maar hij heeft ze ingespannen dus dan om steeds maar die dwaling weer aan de kaak te stellen die zoveel mensen versloeg. En zo doen wij dat met de wederdoop en met de logening van de kinderdoop of van Arminianisme. Nou ja, wat je nou op dat internet allemaal ziet, zulke dingen allemaal. Bedrog. Nou ja, ik heb mij een klein beetje. Ja, ik denk, ik zal ook eens een keer kijken hoe de buurman preekt. Maar je schrikt er toch van. Want ik heb het niet gevonden, laat ik maar gelijk zeggen. Want als ga je denken van ik kan van de buurman schrikken. Dan ga ik echt niet zeggen, want ik kon het niet vinden. Maar je ziet wel heel veel andere dingen. En dan denk is dit het nou? Ja, dat is toch zo verschillend met onze vaderen en met het ware volk van ons. Is dit het nou? Moet dat er nou van doorgaan? En de duivel, die hebt er de macht. Om de mensen achter zich aan te trekken. En dan lees je in de krant hè, dat er dan wel 45.000 en dan in een jaar naar de dominee zitten te luisteren. Maar heb je dan ooit nog de stem van God gehoord? Of bedrijf je godsdienst? Ja, de macht van de duivel is sterk met de televisiedominees. Hij is ons schild in het strijden, een hoorn van heil. Hij is de verlosser, het is een hoorn van de verlossing en voor een heldwaardige zondaar. Het is de verlossing door Jezus Christus, het is de verlossing door de Zoon God, en die stierf en die leed en die de kamp gedaan heeft. Het Lam Gods dat de zonde te peert wegneemt. Die verlossing, Jezus Christus, de Heere, en die sterker is dan al dat geweld. Was de organist het niet, die Psalm 140 net speelde? Of zijn is de zee? Zijn is de kracht. En hij zegt tegen die zee, en wees stil van uw verbolgenheid. En dan komt de rust. De machtige hoorn en van Jezus Christus die dan, ja die harige schedel velt. En die de hoorn verbreekt. En die de spies in stukken slaat. En die gewonnen heeft. En die een vlak veld maakt. De hoorne macht. De koning der koningen. Het is zijn strijd. Het is zijn overwinning. En een klein beetje inzicht, wijsheid, ga je hem bewonderen. Ga je hem bewonderen. En als hij nog een beetje liefde erbij geeft, dan ga je hem lief hebben. En als je dan een klein beetje kracht krijgt, dan volg je hem. En al blijf je alleen over, ga je met al de anderen nog niet mee. Zoveel macht, zoveel kracht heeft die hoorn van zijn liefde. Amen. Heren, zo hebben we nog een ogenblikje samen gefeest, wilt het achtervolgen met uw zegen, werkt nog in genade en in gunst, hoewel dat het allemaal gebeurd is. Breng ons nou je veilig thuis, sommigen moeten ook nog best een verre reis maken, behoed en bepaar ons. Schenk ons uw zegen, verbeurd, geestelijke zegeningen. En dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 75, vers 6. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacob schotter eer. Slaan de boze hoornen neer. Velle wat zijn naam bestrijdt. Maar der vrome hoorn en macht zal verhoogd zijn door zijn kracht, door Gods kracht. Zesde vers van Psalm 75. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.